Goedemorgen gemeente. De kerkraad heet u en jou van harte welkom in deze kerkdienst waarin voorgaat dominee Van de Wind. De schriftlezing in deze dienst is uit Matthäus 1. En vanavond om 6:30 hoopt dominee J. Hogenhout uit Meteren voor te gaan. De kerkdienst op zondag 9 december. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan dominee C. H. Bijl uit Waddinxveen. En in de avonddienst om 7:30 dominee Van Zetten. De mededelingen. De heer A.J. van Willigen, Krankstraat 45, is gisteren opgenomen in het ziekenhuis vanwege een ernstige longontsteking. We bidden voor hem en denken ook aan zieken en ouderen in onze gemeente. De overige mededelingen. Doopdienst. Op zondag 16 december zal er een doopdienst gehouden worden. En deze week is nog doopaangifte mogelijk bij de Scriba. De collecten. Er zijn vanmorgen 2 collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede voor de kerk. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor Gevangenenzorg Nederland. En ook vragen we uw aandacht voor de zendingsbusjes bij de uitgangen van de kerk. We gaan nu de voorzang zingen. Psalm 111, vers 1. Looft, halleluja, looft de Heer. Mijn ganse hart verheft zijn eer. De kerkenraad wenst u, jou en alle die met ons meeluisteren een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen gemeente van Psalm 74, de versen 1 en 2. En wanneer we zo deze psalmversen zingen, dan kunnen we ook denken aan de periode voordat Christus is gekomen en geboren. En dat was voor het koningshuis van David een donkere tijd. En zo zingen wij: waarom, o God, zijn wij in eeuwigheid van uw gunst en onderstand verstoken? Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. We zingen van Psalm 74, versen 1 en 2. Na de 10 geboden en de samenvatting daarvan zingen van Psalm 85, het tweede vers, heeft dan, o Heer, uw gramschap nimmer end. En zal ze eindelijk niet eens worden afgewend. Psalm 85, vers 2. Verootmoedigen wij ons nu onder de wet van de Heere. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus Christus heeft ons de volgende samenvatting gegeven. U zult de Heere, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten we nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Trouwe Heere, almachtige Vader, geef het ons ook deze morgen dat we ons in u zullen verblijden. wanneer we naar uw woord luisteren. Als we samen zingen en hier bijeen zijn in de eredienst. Of ook thuis de dienst meemaken. Wij bidden van u dat we dan ook zo het evangelie mogen horen en uw woord in ons hart zullen ontvangen, dat het ons trekt tot u, dat we zullen vertrouwen op uw woord, dat we vervuld zijn van liefde en gehoorzaamheid, om zo ook met uw woord deze dag en deze week in te gaan. En uw volk Israël heeft er zoveel eeuwen naar uitgezien op gewacht, dat de zoon van David komen zou, die grote zoon, de verlosser, de heiland, door u beloofd, in een tijd van verwachting van advent. En heren, daarin ook blijkt dat ze zelf zich niet konden opwerken naar u. Daarin blijkt dat wij mensen, als het op ons aankomt, maar verduisterde mensen zijn, die telkens onze eigen wegen kiezen. En zo hebben we het ook gezongen met de psalmen, het gebed, dat u uw toren afwendt, dat u uw gunst betoont, dat u komt met verlossing en met de werking van uw Heilige Geest, opdat wij zouden leven. Want zonder u, Heere, zijn wij maar dood in geestelijk opzicht en zo vruchteloos. En daarom bidden wij dat u zelf ons tot dat nieuwe leven wekt, ons daarin onderhoudt, dat u zelf heel de gemeente doortrekt met uw woorden, met uw Heilige Geest, om onze harten te richten op u en ons te leiden en te onderwijzen. En zo willen we u aanroepen en bidden. En dat in het geloof, in het vertrouwen. U hebt uw belofte gegeven. U hebt ons ook vanmorgen weer samengebracht. En we mogen het erkennen als uw weg en uw instelling. Dat de gemeente samenkomt. Dat we de schriften openen en u aanroepen. En zo bent u toch ook met uw geest en met uw woord in uw gemeente, om haar te onderhouden en te wijden. We brengen u dank dat we dat in alle vrijheid kunnen doen. En Heere, schenk dan alles wat we nodig hebben. Wilt u het kwade ons niet toerekenen? Ons aanzien in het verzoenend bloed van Christus. Schenk ons uw hulp in luisteren, in spreken. En dat we ons in u zouden verblijden. Geef zo uw hulp. Laat het ook zo zijn dat we de zegen van uw woord met ons meedragen, dat het niet snel weer wordt weggenomen, dat we verhinderd worden in het luisteren. Behoed ons ervoor dat het geen kracht zou doen in de dagen die volgen, maar leer ons om u te dienen. Wees zo met ons allen, met heel uw kerk in ons land, over de grenzen heen, over de hele wereld. U bidden we dat u zo ook in deze wereld, ook in deze tijd krachtig werkt, zodat vele mensen tot bekering komen en uw naam gaan belijden en groot maken. Heere, laat zo uw koninkrijk komen en laat uw naam geheiligd worden. We vragen het in Jezus' naam. Amen. Deze eerste adventszondag zullen we lezen in het evangelie naar Matteüs, het hoofdstuk 1. De versen 12 tot met 25. Schriftlezing vindt u in het begin van het Nieuwe Testament, het eerste evangelie. Naar de beschrijving van Matteüs. En Matteüs begint zijn Bijbelboek met het geslachtsregister van Jezus Christus. Hij trekt de lijn van Abraham naar David, zo naar de ballingschap en dan naar Jezus Christus. We lezen nog een stukje van die opsomming van namen. We beginnen in Matteüs 1 bij vers 12. Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonia Sealtiel. Sealtiel verwekte Zerubabel. Zerubabel verwekte Abihud. Abihud verwekte Eliakim. Eliakim verwekte Azor. Azor verwekte Zadok. Zadok verwekte Achim. Achim verwekte Elihud. Elihud verwekte Eleazar. Eleazar verwekte Matan. Matan verwekte Jacob. Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, die Christus genoemd wordt. Al de geslachten dus, van Abraham tot David zijn 14 geslachten, en van David tot de Babylonische ballingschap zijn 14 geslachten, en van de Babylonische ballingschap tot Christus zijn 14 geslachten. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen. Want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En ze zal een zoon baren, en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet, toen hij zei: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had. En hij nam zijn vrouw bij zich, en hij had geen gemeenschap met haar totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Tot zover de schriftlezing. De kerntekst waarbij we in de prediking stilstaan is uit Matteüs 1 vers 23. Dus als de engel in de droom tot Jozef spreekt, dan komt daar ook een profetie uit Jesaja naar voren, vers 23. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Vanuit de geschiedenis staan we stil bij drie punten. Ten eerste antwoord in de nacht. Ten tweede redder in de nood. En ten derde geloof in de belofte. Dus antwoord in de nacht, redder in de nood en geloof in de belofte. We gaan eerst zingen van Psalm 89, de versen 9 en 16. En dan zullen uw gaven worden ingezameld in de collecten. Psalm 89, waarin ook de belofte naar voren komt dat de Heere God een zoon van David zal geven die tot een hulp is voor het volk. Maar in vers 16 staat ook: maar ach mijn God, waar blijkt uw trouw nu, waar uw eer? Het was met het huis van David niet zo best gesteld. In de tijd dat Jezus kwam, was weinig meer te zien van de koninklijke heerlijkheid van eerder. Psalm 89, vers 9 en vers 16. Gemeente, heeft u wel eens gestaan voor een moeilijke beslissing? Herinnert u zich de stress die dat veroorzaakt? Als een heel moeilijke beslissing moet nemen. Dat het u bezig hield, misschien dag en nacht. En u was gespannen. Je tobde erover. En u dacht aan de gevolgen als u een verkeerde keuze zou maken. Dat zou blijken. Jongeren die kunnen zitten met het kiezen van een vervolgopleiding. En dan ga je eraan beginnen. En je steekt er veel tijd in. Het kost geld. Dan zal je het aankunnen. En is het wel echt iets voor jou? Of toch niet? Anderen zijn bezig om een huis te kopen. Daar is veel geld mee gemoeid. Of u twijfelt over een grote investering in het bedrijf. Kan dat wel? Ja, we hebben wijsheid nodig van God. Van God die ons kent en die alle dingen overziet. Breng het ook gerust in gebed. Heren, waar doe ik goed aan? Bent u niet die God die ons raad zal geven? En als ik nu dit wil doen of dat wil doen, kan dat u zegen krijgen? Ja, je bidt om hulp. Je bidt om raad. Misschien zelfs om een aanwijzing van boven. Maar eerlijk is eerlijk, vaak blijft het nog lastig. Je krijgt er niet op een briefje thuis bezorgd. Of je kunt niet gaan zitten wachten op een speciaal teken. Nee, die beslissing die moet genomen worden. Spannend. Of het de juiste zal blijken te zijn. Nou, gemeente Jozef. Jozef zat er ook mee. Wat hij moest doen. En het zou hem, denk ik toch, het zou hem echt heel veel stress bespaard hebben als die engel een paar nachten eerder was gekomen. Als de Heer nou duidelijk had gemaakt wat hij moest doen voordat het probleem zich had aangediend. Wat zou dat een hoop getop hebben gescheeld? Wat zou hem dat veel angst hebben bespaard? Bij Zacharias was Gabriel toch ook vooraf gekomen? En Maria, zij was al helemaal ingepraat voor het begin van die bijzondere zwangerschap. De Heere die had hen geopenbaard wat er stond te gebeuren. Maar Jozef, die had zo'n boodschap nog niet gekregen. En wat moet hij doen? Hij staat notabene op het punt te gaan trouwen. Een van de grootste, een van de belangrijkste beslissingen in je leven. En je maakt je plannen. En je ziet er naar uit. En je droomt van een toekomst samen met je geliefde. Terwijl Jozef en Maria al in ondertrouw zijn en dat had in Israël een officiële status, komt er iets tussen waardoor Jozef gaat twijfelen. Moet ik wel verder gaan? Met Maria? Wat moet ik nou doen? Of is het beter dat ik me terugtrek? U kunt zich toch wel indenken. Wat een ingrijpende vraag. Dat veel spanning oplevert. Er is namelijk een nieuwe situatie ontstaan. Maria is in verwachting van een kindje. Maria is zwanger. En terwijl Jozef met haar in ondertrouw is, terwijl ze nog niet als man en vrouw zijn samengekomen, ja jongens, daar mogen jullie wel op letten. En er ook een voorbeeld aan nemen. Jozef en Maria waren niet met elkaar naar bed geweest voor hun huwelijk. Belast je relatie daar niet mee. Jongens, neem je vriendin haar maagdelijkheid niet af voordat je elkaar wettig trouw hebt beloofd. Want de impact is groter dan je denkt. Jozef en Maria hadden nog geen gemeenschap met elkaar gehad. En nu blijkt Maria toch zwanger te zijn. En dan trekken wij al snel de conclusie dat Jozef wel zal denken dat ze vreemd is gegaan. Hij trekt al snel de conclusie, Jozef zal denken dat ze met een andere man overspel heeft gepleegd. Toch lezen wij dat zo niet in de Bijbel. We lezen niet in de Bijbel dat Jozef haar van iets slechts verdenkt. Nee, zo staat het er, ze blijkt zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Maria die had de boodschap gekregen van Gabriël. En Maria was toen direct op reis gegaan naar haar nicht Elisabeth, vertelt Lucas. En toen ze daar aankwam, sprong het kindje van Elisabeth op in haar buik. En Elisabeth die riep, vervuld met de Heilige Geest, dat toch de moeder van de Heere naar mij toe komt. De moeder van de Heere. Daar blijkt dat Maria bevrucht is. En de Heilige Geest die getuigt ervan in dat gebeuren met Elisabeth. En na 3 maanden keert Maria terug naar huis. Zo ver is ze dus al wanneer ze weer bij Jozef komt. En ze zal ongetwijfeld alles hebben verteld. En dan is het punt niet, geloof ik, dan is het punt niet dat Jozef haar niet vertrouwt, maar ze is zwanger uit de Heilige Geest. Dit kind is niet van hem. Het is in heel directe zin van God. En Jozef was rechtvaardig en hij vraagt zich af, en wat moet ik nu? Is het niet gepast dat hij als man er buiten blijft? Uit diepe eerbied voor dat heilige in Maria's schoot. Uit respect voor deze zeer bijzondere situatie. Jozef die wil geen formele scheiding in gang zetten. Zo officieel was zijn ondertrouw al. Maar dat wil hij niet, alsof zij iets heeft gedaan wat niet deugt. Nee, die last draagt hij liever zelf. Maria blijkt zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Wat moet Jozef daar toch mee aan? Hij is rechtvaardig. Hij wil het goed doen. Moet hij daar nu zijn huwelijk voor prijs geven? Moet hij er helemaal tussenuit? Moet hij afstand doen van zijn geliefde Maria? Oh, wat moeilijk. Pijnlijk. Terwijl ze al in ondertrouw waren gegaan. En vers 20 zegt dat Jozef het overwoog. Daaruit blijkt hij loopt ermee. Wat moet ik doen? Ik zie hem tobbend en zuchtend rondlopen. Ik zie hem als het ware draaiend op zijn bed. Misschien wel huilend. Wat moet hij toch? God heeft de engel niet eerder gestuurd. God heeft Jozef laten worstelen. En laten denken en denken. En deze rechtvaardige die heeft vast wel gebeden. Die heeft vast wel tot de Heere geroepen. Om hulp, om licht, om kracht. Al zijn dromen met Maria vielen in duig. Kan je bang maken. Een onzekere toekomst. En Jozef die wil haar ongemerkt verlaten. Hij gelooft dat dat het beste is. En zo laat God zelfs toe dat Jozef een verkeerde beslissing neemt. Tenminste in eerste instantie. Dat kan dus gebeuren, gemeente. Dat kan gebeuren. U leeft met God. U bidt om zijn leiding. U topt ermee. En toch. Een verkeerd besluit. Maar dan. Dan komt er in de nacht een antwoord. Jozef die krijgt een droom. En daarin verschijnt de engel van de Heer. En die engel die zegt dat hij bij Maria moet blijven. En ja, daar zien wij toch, gemeente. Wie de Heer vreest. Wie in zijn wegen wil gaan. En dan wel eens een verkeerde beslissing neemt. Maar dan zal de Heere je op zijn tijd wel corrigeren. Dan zal de Heere je toch ook weer leiden. Naar het juiste pad. Wij kunnen voor moeilijke keuzes komen te staan. En je bidt God om wijsheid. Je bidt om zijn leiding. Ja, en je hebt er toch ook de spanning van. Je loopt ermee rond. Je denkt erover na. Je bent bang voor de gevolgen van een verkeerde keus. Maar vergeet niet. Vergeet niet Gods belofte. Hij zal de rechtvaardigen. En dat zijn allen die hem in oprechtheid liefhebben. Die zal hij toch zeker leiden door zijn geest. En dan kun je voor een tijd op het verkeerde pad wel eens zitten. Hij zal je toch weer brengen op het rechte spoor. Op zijn tijd krijg je licht. Op zijn tijd kom je toch tot het juiste besluit. Jozef die kreeg een droom. En een engel die legt de situatie voor hem uit. Jozef, wees niet bang om Maria bij u te nemen. Wat in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En de zoon die ze zal baren, u mag hem zijn naam geven. Als vader. U mag die plek als vader in gaan nemen. Als vader mag u dat kind Jezus noemen. En dan bevestigt die engel zijn boodschap met de verwijzing naar een profetie van Jesaja. En dat mag toch alle twijfel doen verdwijnen. Die verwijzing naar die profetie, dat bevestigt voor Jozef dat het waar is, dat dit alles is gebeurd zoals Gods woord het zegt. Een tekst uit Jesaja 7. In Jesaja 7 gaat het over koning Achas, dat hij een teken zal krijgen voor het huis van David. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven. Dat kind met die bijzondere herkomst, dat is bestemd voor het huis van David. Deze zoon wordt hen gegeven en hij zal zitten op de troon van vader David. Zo klonk het antwoord in de nacht. Ten tweede, redder in nood. Jezus zal hij heten. Dat is zaligmaker of redder. Voor welk probleem komt Jezus eigenlijk? Voor welke nood hebt u hem nodig? Voor welke nood ziet u uit naar zijn komst? Of zit je zelfs in de adventstijd niet op hem te wachten? In Jesaja 7, die komt daar wel wat van naar voren. Dat is een profetie in de dagen van koning Achas. Toen het land Juda ernstig werd bedreigd en de koningen Rezin en Peka samen de oorlog verklaard hebben aan dat kleine Juda. En oei, dat is een ongelijke strijd. In Juda zijn ze militair gezien veel kleiner en veel zwakker. Die strijd kunnen zij toch niet aan? Hoe moet dat? Hun hart beeft, zegt Jesaja 7. Zowel de koninklijke familie als het volk daar, ze waren bang. Ze beefden als de bomen in het woud voor de wind. En koning Achas denkt al dat ze hebben verloren. Ja, wat zal hij moeten doen? Denken jullie, kinderen? Wat zal koning Achas en wat zal het volk in Juda nu moeten doen? Als het leger van de vijand veel sterker is dan zijn eigen leger. De koning weet het niet. De koning is ontzettend bang. Hij beeft ervan. Wanneer hij denkt aan die sterke vijand die eraan komt. Wat moeten ze toch doen? De Heere zegt: ik zal jullie helpen. Ik kom zelf bij jullie. Ik zal aan jullie kant staan. En wie is er dan sterker? Als die ene, de Almachtige, maar bij je is, dan sta je altijd sterker. Als die ene, God de Almachtige, aan jouw kant staat, dan ben je voor eeuwig veilig. En daarom bedoelt die profeet daar bij de koning: vertrouw op hem. Dat moeten ze doen. Weet u wat het probleem is? Ja, dat volk dat laat hem telkens in de steek. Ze kiezen andere goden. Ze roepen Gods toorn over zich af. Ze verliezen hun God uit het oog. Ze geloven hem niet. Staat de Heere ons bij? Is hij voor ons? Ach, zeggen ze. Moet ik eerst nog maar eens zien. Ik weet het niet. Maar desondanks komt hij met dat kind. Immanuel. Die zal geboren worden, zegt de profeet Jesaja. Hij komt zelf. En eeuwen later wordt dat op deze manier vervuld. Dat de Heere ons vlees en bloed aanneemt uit de maagd Maria. Hij komt zelf. Te midden van alle duisternis en alle afval mogen ze een zoon verwachten. En dat is God zelf, die zijn volk komt zalig maken. Ze mogen hem verwachten. Voor welk probleem, vroeg ik al. Voor welk probleem verwacht u hem? Voor welke nood hebt u God nodig? Of zit daar direct al de kwestie dat deze belofte u niet zoveel zegt? Omdat het allemaal wel goed zit. Omdat u geen verlossing nodig hebt. Ja, wat moeten wij verwachten in de adventstijd? Waarvoor moest Christus geboren worden? Ja, hij is al gekomen. En u weet dat natuurlijk wel. U weet dat, waarvoor hij geboren moest worden. Maar ziet u dat ook voor uw eigen hart? Ken je je nood? Waarvoor Christus uit de hemel moest afdalen? Anders vrees ik dat het je niet zoveel zegt. Dat evangelie over Jezus als onze verlosser, misschien gaat het je vervelen. Kan het je niet raken? Er is geen nood waarvoor u God zoekt. Totdat de Heilige Geest onze ogen opent. Totdat wij ontdekken hoe groot onze ellende is en hoe diep we zijn weggezonken in de zonde. Totdat we ontdekken de nood van de kerk, de nood van de wereld, de geesteloosheid. Totdat je ontdekt de vijandigheid tegen God. En ook mijn eigen nood. Dat ik niet voor God kan bestaan. Voor God niet. Diezelfde God, die laat u verkondigen. Er zal een kind worden geboren. Het is mijn zoon. En ik geef hem u. En hij, God heeft hem gegeven. En hij zal uw schuld verzoenen. En hij zal u vrijmaken uit de macht van de zonden. Hij zal nieuw leven geven. Door hem, Immanuel, kom ik bij u wonen. Redder. In de nood. Derde punt is geloof in de belofte. Jozef die had gedacht, ik moet afstand houden. Dit kind, dat is toch niet van mij. In elk geval komt het niet uit hem voort. En Matthäus heeft dat heel duidelijk laten merken. Al in die opsomming waarvan we een stukje hebben gelezen. Die opsomming van vaders die een zoon verwekten. Een lange rij. En dan komt Jozef. en daar stokt die eentonige herhaling van al die namen. Matan verwekte Jacob. En dan vers 16, Jacob verwekte Jozef en Jozef. Nee, op die manier, zoals al die voorgaande, op die manier is Jozef niet de vader van Jezus. Hij staat daar in zekere zin buiten. Jozef is alleen, zo schrijft Matthäus het ook op, is alleen de man van Maria uit wie Jezus geboren is. En zij is op een bijzondere manier zwanger geworden. Door de machtige werking van de Heilige Geest, zonder toedoen van een man. Ook op andere momenten kan dat een belangrijke les zijn. Dat de Heere God werkt en dat hij u of mij daarbij niet nodig heeft. Hoewel hij vaak door mensen werkt. Hoewel hij vaak ons als mensen inschakelt. Toch is hij niet afhankelijk van enig mens. Hij kan ook zonder ons zijn doel bereiken. Ja, en dat geldt wel in het bijzonder de zaligheid. Dat geldt in het bijzonder hoe je als zondaar wordt gered en het eeuwige leven beërft. Daarbij is God niet afhankelijk van mij, niet afhankelijk van mijn werken, niet afhankelijk van mijn keuze. Ten diepste kan ik er niets aan bijdragen. Zouden wij wel willen. Wij willen er zo graag toch iets voor doen. Maar dat is zeker Gods werk. En dat is vrij en soeverein zoals hij wil. En zo brengt hij het geloof in ons hart. Zo bevrijdt hij een mens uit de macht van de duisternis. Zo draagt hij je binnen in zijn hemels koninkrijk. Zodat je zegt, ik stond er buiten. En hij haalde mij erbij. God zelf haalt en houdt Jozef erbij. In een droom verschijnt Gods engel met een boodschap. Jozef, zoon van David, wees niet bang Maria tot je vrouw te nemen. Dat is jouw plaats om haar man te zijn, om haar bij te staan. En deze zoon, heeft het huis van David niet voortgebracht. Maar hij is hen gegeven. Oftewel, hij is hen in de schoot geworpen. Wat moet Jozef doen? Hij moet het kind zijn naam geven. Jezus. Dat is geen naam uit de familie van David. Maar dat is wel een naam met een hoge verwachting. De Heere redt. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Durf je, Jozef, durf je dat hulpeloze kind. In die donkere tijd. Zo te noemen. Terwijl er al zo lang is gewacht. Terwijl er al zo lang geen zoon van David meer op de troon zit. En ze onderworpen zijn aan vreemde machten. En het geestelijk ook geen bloeitijd is. En dan dat hulpeloze kind. Daar in Nazareth. Waar ze dan nog zijn. Durf je nou straks dat kind dat geboren wordt zo te noemen? Denk je het echt? Dat hij het goed zal maken. Het vraagt om geloof. Om hem Jezus te noemen. Mijn zalig maken. Dat door hem God weer bij zijn volk zal wonen. Dat hij die goddelijke belofte waar zal maken. Zoals deze belofte. Dan ook terug zal komen aan het einde van Matthäus. Zie, ik ben met u. Alle dagen tot de volleinde der wereld. God Ik ben met u. Ja, in die tijd van koning Achas, toen die sterke vijanden dat land Juda bedreigden. En dat toen een vrouw haar kind Immanuel zou noemen. Ja, dat getuigt dan wel van geloof. Daaruit zal dan wel blijken, als iemand dat doet, het vertrouwen in Gods belofte, terwijl iedereen zo bang was en je er nog niets van zag, om dan toch die naam te geven. Hoe noemen we dat kind van Maria? Wat ziet u in hem, in Jezus? Het getuigt van geloof. Om te zeggen, God is met ons. Om te belijden. Ook in alles wat je tegenkomt. En alles wat de wereld ervan zegt. Of hoe er over de toekomst wordt gedacht. Om dan te belijden. Maar van hem, van Jezus, is al mijn heil. Hij is mijn hoogst geluk. In hem heb ik mijn zekerheid. Ik vind het in Jezus Christus, in de Zoon van God, die mens werd. Belijdenis van geloof. De redding van de wereld komt niet uit ons voort. De redding van mijn leven kan ik niet teweeg brengen. Om het goed te maken als christen, met mijn eigen hart, om het goed te maken met mijn eigen levenswandel. Om het nou goed te maken met de liefde voor God. Ik red het zelf niet. Maar ik mag de Heere verwachten. Ik mag op hem hopen. En hij werd geboren uit de maagd Maria. En hij zal nog eens komen. En hij maakt alles nieuw. God zal bij de mensen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en hij zal hun God zijn. In geloof mogen wij hem verwachten. En daarom noemen wij Jezus onze Heer. Hij heeft zijn werk op aarde volbracht. Hij heeft zondaren met God verzoend. Straks keert hij terug in heerlijkheid. Hoe donker het er kan uitzien in de wereld. Gods kerk. Gelooft dat het licht wordt en dat dankzij Immanuel, dankzij Jezus, hij die gekomen is, hij die komt, daarom komt de dag en komt het eeuwige licht dat God bij de mensen woont. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 132. En dat gaat over David, die het verlangen had dat er een plaats zou zijn waar de Heere zou wonen. Een rustplaats waar God bij zijn volk zou wonen. Het verlangen dat hij de tabernakel in Jeruzalem bracht en dat er ook een huis voor God gebouwd zou worden. En over die eed en dat verlangen gaat het in de eerste drie versen van Psalm 132. Gedenk aan David. Aan zijn leed gedenk de duur gezworen eed die hij, o Heer, u plechtig deed. En hij neemt geen rust, zingen we in vers 2, zo ik in mijn woning tree of klim op mijn legerstee. Hè, dat ik ga rusten op mijn bed of zelfs geneigd ben om maar te sluimeren totdat dit is volbracht. Vers 3, tot ik een rustplaats voor de Heer gevonden heb te zijner eer. En daarvoor is ook Christus gekomen, dat God bij de mensen zou wonen. God met ons. We zingen van Psalm 132, de versen 1, 2 en 3. Laten we nu samen danken en bidden. Heere God in de hemel, grote en barmhartige Vader, mogen ook deze morgen u dank zeggen voor uw woord, voor de beloften in uw woord, voor het onderwijs uit de schrift en zo mocht Jozef, de man van Maria, die zoon ontvangen als Jezus de zaligmaker, als een geschenk aan het huis van David en zo is Christus in deze wereld gekomen om tot vervulling te maken al wat u beloofd hebt. Hij gaf zijn leven ervoor. Hij stierf en stond op uit het graf. En zo kon Jezus, toen hij heen ging naar de hemel, zeggen: ik ben met u. En daarin is God met ons. Geef dat we ook in deze weken ons daarover kunnen verwonderen. Dat we het mogen geloven, dat we het ook zullen belijden in de weg die we gaan, in de keuzes die we maken, dat we het van u verwachten en dat we onderweg zijn, dat we uitzien naar die heerlijke en grote toekomst. Heere, leer ons dat, geef dat ons dagelijks leven ook getuigenis mag zijn van hoop en van verwachting. Op grond van uw genade. Op grond van uw beloften. En daar willen we samen als gemeente ook om bidden. Dat u ons uw Heilige Geest zo geeft en zo werkt. In ons hart. Maar ook in heel ons leven. In onze woorden, in onze daden. Dat we als gemeente ook een licht zijn, een getuigenis van hoop, een verwijzing naar u. Een gemeente waar iets van uitgaat, ook naar buiten toe. Een wervende, een dienende gemeente. Om vanuit het geloof in u en vanuit de liefde voor de Heer Jezus Christus ook onze omgeving tot een zegen te mogen zijn. Heere, ook daarin zijn onze ogen op u. En mogen van u verwachten dat u ook hier in de gemeente zult leiden op uw wegen. En als we verkeerde keuzes hebben gemaakt, dat u ons terugbrengt. En Heere, wanneer we misschien ook kunnen tobben met keuzes voor het persoonlijk leven, of zoeken naar de goede beslissingen in het gemeenteleven, Heere, dan hebben we niet altijd direct het juiste antwoord. Maar we bidden toch dat u ook ons wilt leiden in uw weg. Dat we mogen leven als rechtvaardigen. Niet uit eigen kracht of door eigen verdiensten, maar door uw hulp en nabijheid. We bidden ook voor elkaar wat betreft de noden die er zijn, spanningen die er kunnen zijn, zorgen in het werk, in huwelijk of gezin. Met alleen zijn wilt u ook daarin helpen en ondersteunen. Als het gaat over de gezondheid, gedenk de zieken. Heere, wilt u ook hen nabij zijn met uw goedheid en ontferming. Allen die ook geliefden hebben die ziek zijn, die ernstig ziek zijn. Wilt u ook hen omringen en dragen. De kracht en de moed geven. U bidden voor mensen die behandelingen ondergaan, onderzoeken moeten hebben. Wilt u ook hen daarin sterken en dragen. Dat in het vertrouwen op u toch ook de spanning daarvan mag afnemen. U bidden voor meneer Van Willigen, die is opgenomen in het ziekenhuis. Heer, u kent zijn omstandigheden, zijn hoge leeftijd en met zijn zwakke gezondheid. Wees hem nabij met uw vrede, de vrede van Christus. Gedenk ook zijn vrouw en kinderen. En Heer, wilt u hem zo ook weer doen aansterken, zodat hij toch ook weer naar huis zal kunnen terugkeren. Maar wees in alles ook nabij, met de vrede van de Heer Jezus Christus in zijn hart. U bidden voor het werk van de verkondiging van het evangelie in deze wereld op vele manieren. Via zendelingen, evangelisatiewerk, via moderne media. Dat uw woord bij de mensen komt en hun harten raakt en hun levens vernieuwt. Zo bidden we ook in het bijzonder voor zendingswerk in Azië, Centraal-Azië, waar ook zendingswerkers ondersteund worden, ook door onze gaven. En de vrijheid vaak maar heel beperkt is. Soms ook zo weinig mensen zijn die beschikbaar zijn om het zendingswerk te doen. Wilt u hen daarin helpen en sterken? Ook daar uw kerk doen bloeien. U bidden voor het Joodse volk. Gedenk dat in uw trouw. Geef dat ook zij die in de verwachting van de Messias leven. De Christus zullen mogen kennen voor hun eigen hart en leven. En uw naam ook onder dat volk wordt verheerlijkt. Zoals u de eeuwen door ook steeds hebt gedaan. Dat er toch ook altijd uit het nageslacht van Abraham zijn geweest. Die de Heere Jezus hebben beleden als hun zaligmaker en hun Christus. We leggen deze dingen voor u neer. Blijf bij ons op deze dag. Breng ook vanavond de gemeente bijeen. En dat uw woord zijn kracht zal doen. En uw lof bezongen zal worden. Zo vragen we het in Jezus' naam. Amen. Tot slot zullen we zingen van Psalm 118, vers 11. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaats ontzegd is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Psalm 118, vers 11. Ga nu heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.